Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je luistert. De afgelopen weken hebben we een prachtige serie begonnen en gedaan over het huis van de Heer, over de kerk. We hebben het gehad over oudste diakenen. Hulpbetoon, echt over de verschillende rollen in de kerk die er zijn. En die dus ook echt super nodig zijn. Eerder heb ik in december nog een serie gedaan over de vijfvoudige bediening, apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten. En nu, in de hele maand, wat is het, maart, hebben we het over de rollen, functies, ambten binnen de kerk, de lokale kerk. Dus de vijfvoudige bediening is veel meer gericht op het koninkrijk. En deze serie is veel meer gericht op de kerk. Dus we hebben het gehad over oudsten, over diakenen, over hulpbetoon vorige week. En vandaag sluit ik deze serie af met een aflevering over jou als levende steen. Ongeacht wat je rol is, ongeacht hoe oud je bent, jij bent een levende steen in het huis van God. 1 Petrus 2 vers 4 zegt, en kom naar hem toe, naar Jezus, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Vers 5, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan gaat Petrus nog verder, waarin die spreekt over Jezus, die de hoeksteen is, die uitverkoren is en kostbaar, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En wie niet in hem gelooft, die hem verwerpen, die zien Jezus als een steen des aanstoots, die stoten zich aan Jezus. En dan moet je ook weten, Jezus is de hoeksteen, is het fundament, is de grote, belangrijkste steen in het huis waar wij ons geloofsleven op bouwen. Maar wie zich daaraan stoten, wie hem verwerpen, die stoten zich daaraan. Dus Jezus is een toevlucht voor wie in hem geloven, maar is een steen des aanstoots en een struikelblok voor wie niet in hem geloven en die ongehoorzaam zijn aan hem. Nou, jij bent, als je gelooft in Jezus Christus, ben je een levende steen zonder de hoeksteen. Jezus Christus ook geen levende steen. Dus het is enkel en alleen door Jezus Christus dat jij vandaag de dag een levende steen bent. En dat jij gebouwd wordt, gevoegd wordt in dat geestelijke huis wat God aan het bouwen is. Efeze 2 vers 20 zegt dat ons geloofsleven, of wij als stenen, zijn gevoegd op een huis, mede gebouwd op een geestelijk huis, waarvan de apostelen en profeten zelf het fundament zijn en waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Dus zonder de hoeksteen, zonder Jezus, ook geen levende steen. Dus in de eerste plaats ben jij een steen geworden, een levende steen, geen dode steen, een levende steen door Jezus Christus. En je bent als het ware uitgehouwen door God zelf. Je hebt van die steenhouwers die vroeger in de bergen trokken en dan stenen gingen uithakken. Jij bent uitgehakt, uitgehouwen door God zelf als een steen. En als je een gelovige bent, dan ben je bedoeld om niet zomaar een steen te zijn, maar om in een huis gevoegd en geplaatst te zijn. Nou, ik heb nieuws voor je. Een levende steen is een levengevende steen. Geen saaie, dode, niks doende steen. Iedere steen is niet alleen gehouden, maar ook bedoeld om te bouwen. Die mag je onthouden. Een steen is niet alleen zorgvuldig uitgehouden, maar is ook bedoeld om te bouwen. Een steen die uitgehakt is en die verder aan de kant wordt gelegd, dat is een nutteloze steen. Maar een levende steen, jij bent zorgvuldig uitgehakt, uitgehouden en bedoeld om ingevoegd te worden in dat huis en mee te bouwen in dat grotere huis van God. Nou, ik heb 4 punten van wat betekent het dan dat je een levende steen bent van God? Wat betekent dat dan voor jou in de lokale kerk? Nou, in de eerste plaats een levende steen die bidt. In de tweede plaats hij geeft. Ten derde hij dient. En ten vierde hij discipelt anderen. En er zijn nog veel meer dingen die je daar natuurlijk aan kan koppelen, maar ik wil het bij deze 4 houden. Vandaag in de eerste plaats een levende steen bidt. En dit is echt een belangrijke. Nou, voor wie bid je dan als je een levende steen bent? 1 Timotheüs 2 vers 1 zegt, even kijken. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. 1 Timotheus 2 vers 1. Paulus zegt, ik roep ertoe op dat iedereen, dat er smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Bidden is niet alleen bidden voor je eten. Bidden is soms ook smeken tot God, gebeden opzenden, voorbeden doen voor anderen. En ook dankzeggen voor wat God doet door andere mensen heen. Dus in de eerste plaats, voor wie bid je dan? Voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Nou, welke categorieën kan je daarin onderscheiden? In de eerste plaats natuurlijk voor elkaar. Efeze 6 vers 18 zegt, Paulus heeft het over de wapenrusting. En dan noemt hij die allemaal, al die 6 elementen. En dan sluit hij in vers 18 af. Zegt hij, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus die wapenrusting is belangrijk, maar hij is nutteloos als je niet tijdens het dragen van die wapenrusting, als je dan niet bidt. Dus dat gebed is noodzakelijk. Nou, voor wie? Voor alle heiligen. Als jij een levende steen bent, dan bid jij voor je broeders en je zusters die naast je zijn. Jacobus 5 zegt, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Het is zo goed om te bidden voor een ander, zeker als diegene een nood heeft of ergens in vastloopt en zegt, joh, ik moet dit beleiden, ik heb dit en dit gedaan, wil je voor me bidden? En dat is vaak ook een uitstekende mogelijkheid voor de ander, voor jezelf ook, om te zeggen van, hey, maar ik heb ook nog iets wat ik moet beleiden, weet je wel? Dus bid voor elkaar. Ten derde, dus je bidt voor iedereen, en die kan je onderscheiden in meerdere categorieën. Ten eerste voor elkaar, voor alle heiligen, voor alle gelovigen die bij jou in de kerk geplant zijn. Weet je, als er een gebedsnood is in de kerk, dan ga je bidden voor die persoon. Veel mensen sturen een kaartje en dat is ook heel belangrijk, heel goed. Maar gebed is veel krachtiger. je bidt voor elkaar dus bij nood. Maar je dankt ook God voor wat er gebeurt, voor de goede dingen die er gebeuren. Dan bid je ook voor de bedieningen in de kerk en voor zendelingen. In Colossenzen 4 vers 2 zegt Paulus weer, houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Dus gebed en voorbeden gaan ook altijd samen met dankzegging. En dat is zo belangrijk dat we ook leren van dat we God gaan danken voor wat hij doet en wat hij heeft gedaan. En dan zegt hij in vers 3, bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. In Efeze 6 vers 19, een vers nadat we net hadden besproken, zegt hij ook, bid voor mij dat wij de woorden van het evangelie gegeven worden bij het openen van de mond. En dan zegt hij ook, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover mag spreken. Het is zo belangrijk dat je bidt voor de mensen die dienen en bedienen in het woord van God, in evangelisatie, dat ze vrijmoedigheid ontvangen, dat ze inspiratie ontvangen, dat ze kracht ontvangen, maar ook dat er ontvankelijkheid zal zijn bij andere mensen voor wie dat woord gesproken wordt. Nou dan, ik begon net met 1 Timotheus 2 vers 1, waarin Paulus oproept om te bidden voor alle mensen, maar hij zegt in vers 2, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Dus je bidt niet alleen voor alle mensen, je bidt niet alleen voor elkaar, voor de heiligen, je bidt niet alleen voor elkaars noden. Je bidt niet alleen voor de leiders in de bediening en kerk en zendelingen en dat soort dingen. Maar je bidt ook voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Dit heeft gewoon betrekking op de lokale overheid of op de landelijke overheid. Dat je bidt voor je burgemeester en wethouder. Dat je bidt voor de minister-president of voor de ministers of voor de staatssecretaris of voor de kabinetsleden of voor de kamerleden. Dat je tijd apart zet om daarvoor te bidden. En door gebed kan een hele natie omgedraaid worden. Er staat niet, bid voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, als ze christelijk zijn. Of als ze niet van D66 zijn. Dat staat er niet. Weet je wel? Dus je bidt voor leiders, voor koningen. Waarom? Hij zegt dat er ook achteraan. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Het is belangrijk dat we bidden voor onze lokale overheid. Dat we bidden voor onze landelijke overheid. Zodat een natie de wetten aanneemt die in lijn zijn met Gods woord. En gebed is de kracht, is de motor daarachter om dingen te veranderen die anders niet veranderd zullen worden. Dus je bidt voor je burgemeester. Ik heb ooit eens een keer, toen ik diende in de kerk hiervoor, toen hebben wij een gebedsavond georganiseerd voor de wetten. Het was gewoon een algemene gebedsavond. Hadden we meerdere thema's. En een van die thema's was dat we gingen bidden voor de wethouder en burgemeester van dat dorp. En ik weet nog dat we hadden kaartjes opgehangen met al die namen van die wethouders en de burgemeester. En ik overhandigde hem die envelop uiteindelijk een paar dagen later. Ik zei, joh, ik zeg, we hebben afgelopen week voor jullie gebeden. En er gebeurde iets op dat gezicht van die burgemeester. Dat hij dacht van, hè, weet je wel, ik heb er niet zoveel mee. Hij was niet gelovig of niet echt praktiserend, geloof ik. Hij zegt, ik heb er niet zoveel mee. Maar dat ze ervoor kiezen om bewust tijd apart te zetten om voor mij te bidden, hun God aan te roepen voor mij, ja, dat was heel krachtig. Dat deed echt iets met hem. Dat is heel belangrijk. En als laatste, niet geheel onbelangrijk. Bid voor je vijanden. In Matthäus 5, vers 44 zegt Jezus, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Je moet je vijanden lief hebben. Je moet zegenen die jou vervloeken. Goed doen aan hen die je haten. En bidden voor de mensen die jou beledigen en die jou vervolgen. Als jij een Jezus volger bent, dan heb je te maken met vervolging. En het is zo belangrijk dat je bidt voor die mensen. Dat je tijd apart zet. Ook dat zij ooit het evangelie zullen aannemen. Halleluja. Dus een levende steen in het huis van God die bidt. Die bidt voor alle mensen. Bidt voor de heiligen. Bidt voor elkaars noden. Bidt voor bedieningen in het woord. Zendelingen, evangelisten. Bidt voor de overheid. En ook niet onbelangrijk, bid voor je vijanden. Nummer 2, wat doet een levende steen? Hij geeft. Hij geeft aan het huis van de Heer. Als je onderdeel bent van een huis, dan heeft dat huis ook onderhoud nodig. Als jij onderdeel bent van een huis, dan moet je beseffen dat huis heeft ook onderhoud nodig. En als je onderdeel bent van het huis, dan betaal je ook voor het onderhoud. Nou, wat zijn er allemaal voor kosten in een kerk? Heel veel verschillende soorten kosten. Natuurlijk zijn er lopende kosten die gewoon te maken hebben met weet ik veel, kinderwerk, aanbidding, dat soort dingen zijn gewoon spullen voor nodig. Natuurlijk, als je een gebouw hebt, dan moet dat gebouw onderhouden worden. Soms moet er een hypotheek betaald worden. Soms moeten er dingen verbouwd worden of aangepast worden. Als jij voorganger hebt of een jongerenwerker of dat soort dingen, dan zijn er ook salarissen die er nodig zijn. Dus je begrijpt dat een kerk al heel snel een vrij grote begroting heeft om dat hele huis van God te kunnen betalen. En in het Oude Testament, ik heb daar een paar weken geleden een podcast over opgenomen, was het gebruik dat er tienden werden gegeven aan het huis van de Heer, zodat de levieten konden eten en konden drinken. En dat ze gewoon de tempeldienst gaande konden houden. Nou, vandaag de dag zou je dat veel meer kunnen vergelijken met het huis van de Heer, gewoon met een kerk. Je geeft je tiende aan de kerk, zodat de kerk kan functioneren. Zodat je gewoon een gebouw hebt om naartoe te gaan. Dat je een voorganger hebt die het woord aan jou predikt, et cetera, et cetera. En het is zo belangrijk dat je realiseert dat als ik onderdeel ben van dit huis, dan betaal ik ook mee voor het onderhoud. Dus een onderdeel maakt je ook verantwoordelijk. Het zijn van een onderdeel maakt je ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Nou, in Haggai 1 vers 4 spreekt God door de profeet Haggai over zijn tempel die er verwoest bij ligt. En hij spoort de Israëlieten aan om zijn huis weer op te gaan bouwen. En dan zegt hij in Haggai 1 vers 4, is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, hij spreekt over de tempel, terwijl dit huis verwoest ligt. Een paar versen verder, in vers 9, zegt hij, u rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom, spreekt de Heere van de legermachten, vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft voor zijn eigen huis. Nou, laat me dit heel goed en duidelijk neerzetten. Iemand die niet voor zijn eigen huis zorgt, is slechter af dan een onrechtvaardige, zegt de Bijbel. Dus als jij een man bent en je bent samen gezinshouder, dan ben je verantwoordelijk voor de inkomsten van je eigen huis. Dat je kinderen kunnen eten, dat je gewoon goed slaapt, dat je goede plek hebt om te wonen. Zover dat het binnen je macht ligt. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat je dus meebouwt, geeft aan het huis van de Heer. En in Haggai 1 neemt God het volk Israël kwalijk dat zij zelf in fraai overdekte huizen wonen, terwijl zijn huis er verwoest bij ligt. Weet je, soms dan, ik heb gewoon gemerkt, in kerkenwerk, dan lijkt het soms wel alsof we voor ons eigen huis is niks te gek, weet je wel. Maar als het gaat om het huis van de Heer, dan willen we een tweedehands tapijt, want dat is goedkoper. En als we dan een bank over hebben, ik heb het meegemaakt, als we dan een bank over hebben, dan brengen we die naar de kerk. En vervolgens is er een hele verdieping in de kerk, die staat helemaal vol met allemaal oude, afgezakte, doorgezakte, afgetrapte, doorgebruikte banken. Van, nou ja, goed, weet je, ik heb die bank over en ik heb zelf een nieuwe bank. Dus ik geef mijn oude bank wel aan de kerk. Het zou andersom moeten zijn, geloof ik. Want als jij gelooft dat de kerk is het huis van de Heer waar jij geplant bent en waar je aan meebouwt, dan geef je het beste van wat je hebt. Het eerste van wat je hebt, dat geef je dan aan de Heer. Dus ga niet allemaal tweedehands rotzooi. Hè? Want soms is het ook gewoon, lijkt het wel, hè? Even geen oordeel, maar het lijkt dan wel alsof mensen geen zin hebben om naar de kringloop te rijden. En dan denk ik, gooi hem wel bij de kerk neer. Maar dat is niet hoe God spreekt ook over zijn eigen tempel in Hagi 1. Hij zegt, hoe kan het dat mijn huis er verwoest bij ligt, terwijl u in fraai overdekte huizen woont? En dan zegt hij dus, u rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, in uw eigen huis, daar blies ik in. Hoe kan je dat eigenlijk uitleggen, dat er geld binnenkomt in het eigen huis van iemand en dat God erin blaast en dat er niet zoveel van overblijft en dat er op de een of andere manier meer geld verdwijnt dan dat er inkomt? Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom, zegt de Heer, vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitsloof voor zijn eigen huis? Ik geloof, als wij zijn huis bouwen, fysiek, door te geven ook, bouwt hij jouw huis. Er zit een zegen, er zit een kracht in het geven van tiende. Je geld wordt aan het werk gezet op het moment dat je je eersteling, je tiende, aan de Heer geeft. En dan komt er een zegen over je eigen leven. Wat zegt Malachi? Beproef mij toch hierin, dat u de tiende naar de voorraadkamers brengt, dat ik niet de vensters van de hemel zou openen om u te zegenen. Dat er geen schuren genoeg zullen zijn om alles op te slaan. Als wij bouwen aan Gods huis en wij geven intentioneel als een levende steen, als onderdeel geven wij ook voor het onderhoud. Als wij zijn huis bouwen, bouwt hij jouw huis. Halleluja. Dus een levende steen die bidt en een levende steen die geeft aan het huis. En een levende steen, nummer 3, die dient. Nou, wie dien je dan? In de eerste plaats altijd de Heere. En dat is zo belangrijk. Altijd de Heere. Romeinen 12 vers 11 zegt, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Punt. Dien de Heere. Psalm 100 vers 2 zegt, dien de Heere met blijdschap. Dien de Heere met vreugde. Kom voor zijn aangezicht met gejuich. Colossenzen 3 zegt, alles wat u doet met woorden en met daden, doe dat in de naam van de Heere Jezus Christus. Een paar versen daarvoor, doe uw werk als voor de Heer. Dus in de eerste plaats, als jij dient in het huis van God, dan dien jij de Heer. Doordat je als levende steen een onderdeel bent van het huis en jezelf inzet om dat huis op te bouwen in dienstbaarheid. 1 Petrus 4 vers 10 zegt, laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Een groot ding wat fout gaat soms in de kerk is dat mensen die veel dienen, die worden verheerlijkt. Terwijl het doel van iemand die dient is dat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Waarom? Diegene dient in de eerste plaats God. En vanuit de kracht die diegene ontvangt, vanuit de vreugde die diegene ontvangt, vanuit de openbaring die iemand ontvangt, dient diegene de ander. En daarom zegt 1 Petrus 4 vers 10, laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Het is zo belangrijk dat je gaat wandelen in de genade die God je gegeven heeft, zodat je een ander kan dienen in die genade die jij hebt gekregen. En dat is belangrijk als jij een goede, hè, wat zegt hij in vers 10, als goede beheerders van de veelsoortige genade. Jij bent een rentmeester van de genade die God je heeft gegeven. Als jij een genadegave hebt en jij wandelt in bepaalde genadegaves, dan zijn die dingen, die zijn niet van jou, het is van God. En het wordt in jou aan het werk gezet om de ander te dienen. En als je dat doet, dan wordt God verheerlijkt in alles door Jezus Christus. Dus we vereren geen mensen als ze dienen, of als ze veel dienen. Maar we vereren God door wat hij door die persoon heen doet. We eren de gave die God gegeven heeft. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Weet je, wat Psalm 100 vers 2 zegt, dien de Heere met vreugde. En Romeinen 12, wees niet traag wat uw inzet betreft. Het is zo belangrijk. Wees niet traag om te dienen. Wees niet chagrijnig om te dienen. Als iemand iets vraagt om je te doen, wees niet traag en zeg van nou, ik zal er even over nadenken, weet je wel. Sla je handen aan de ploeg, doe wat er op je pad komt. Prediker 9, doe wat je hand vindt om te doen. Ga niet lopen hangen en wurgen als er wat moet gebeuren. Als jij de kerk in komt op een zondagmorgen of een doordeweekse avond, dan moet jouw mindset, jouw houding moet zijn, hoe kan ik vandaag dienen? Als ik een papiertje op de grond zie liggen, dan pak ik hem op, zie ik een stoel scheef staan, dan zet ik hem recht neer. Zie ik een moeder die aan het strukkelen is met haar twee kinderen, dan help ik haar. Zie ik dat de parkeerwachters tekort mensen hebben, dan spring ik gewoon in. Weet je wel, ik ben een dienaar, dus ik kom binnen. Ik ben niet traag, maar ik ben vurig van geest. Ik dien de Heer met vreugde. Laat me je dit goed zeggen. Je moet eerlijk zijn als iets niet kan. Dus als je zegt, ik heb hier gewoon geen tijd voor, of dit past niet naast allemaal andere dingen die ik doe in de gemeente, wees daar eerlijk over. En niemand heeft er iets aan als je ja zegt, maar nee doet, of het eigenlijk niet kan doen. Maar wees niet mopperig. Ga niet lopen en mokken, weet je wel. Oh, we moeten dit weer gebeuren. Er moeten ook zoveel mensen zijn er nodig voor een dienst. Weet je wel, halleluja, prijs de Heer dat je elkaar kan dienen. Dat je met vreugde je inzet kan tonen om een ander een goede zondag te geven. Of om een ander te vullen met het woord van God. Of te bemoedigen of aan te moedigen voor diegene te bidden. Weet je wel? Het is toch een vreugde, een genade dat we dat kunnen doen. Niet uit eigen kracht, uit de kracht van God. Dus kom je kracht tekort? Vraag het aan Hem. En Hij zal je kracht geven. Dus een levende steen in het huis van God. In de lokale kerk die bidt, geeft, dient. En nummer 4, uiteindelijk die discipelt anderen. En dit is zo belangrijk. Jij als onderdeel, weet je, als jouw grootste bijdrage in het huis van God kan nooit het warmhouden van een stoel zijn. Nooit. Nooit, nooit. Dus als jij de kerk binnenkomt, dan ben jij een kanaal. Dan ben je een kanaal. En dan kan je een ander discipelen. Each one, reach one. Dus ieder persoon bereikt een ander. Iedereen brengt iemand naar de kerk, nodigt iemand uit, weet je wel. En each one teach one. Dus ieder persoon leert, onderwijst een ander in het volgen van Jezus. En je hoeft geen ervaringsdeskundige te zijn om een ander op sleeptouw te kunnen nemen. Als jij maar een week verder bent dan iemand anders, kan je al een week aan ervaring overdragen op die ander. En de week daarna ben je weer een week verder dan die ander. Halleluja, dat is het grote voordeel. Dus je hoeft niet een soort gelovige te zijn van 6 jaar... voordat je dat kan. Je kan er gelijk al mee beginnen op het moment dat je tot geloof komt, door eerst iemand anders over Jezus te vertellen en daarna diegene te discipelen en te onderwijzen. Nou, je kan iemand discipelen in de geloofswandel met Jezus. Dat is de nummer 1 prio. Dat is nummer 1 prio, dat je een ander discipelt in de geloofswandel met Jezus. Daarna dat je iemand discipelt bijvoorbeeld als man of als vrouw of als zusje of als broertje. En daarna dat je ook iemand discipelt als gezinsouder bijvoorbeeld. Als jij een vader bent, dan kan je een jonge vader discipelen. Als jij een moeder bent, kan je een jonge moeder discipelen. Als jij een oma bent, dan kan jij een moeder met 3 kinderen kan je discipelen. Als jij een opa bent, dan kan je een man van rond de 40 discipelen, weet je wel. Dus iedereen kan iemand discipelen. Ten eerste in de geloofswandel met Jezus. Ten tweede als persoon, hoe je groeit als man, als vader of als vrouw of als moeder. Of als single, dat kan ook, weet je wel. Als jij een single bent die wat verder is, dan kan jij een andere single daar gewoon enorm in bemoedigen en helpen. Van, hey, dit is wat ik heb geleerd, dit is wat ik heb ontdekt. Nou, dit doe je gewoon door simpelweg tijd, aandacht, beschikbaarheid te hebben voor een ander. En discipelschap is een flow. Dus je wordt gediscipeld en je... even kijken, hoe had ik het opgeschreven? Je laat je discipelen, je laat jezelf discipelen en je discipelt anderen. Dat is een flow. En je hoeft, nogmaals, je hoeft maar iets verder te zijn dan een ander. Nou, ten derde, hoe kan je iemand discipelen? Natuurlijk in een bepaalde taak, in een rol of in een bediening. Als je parkeerwacht bent, kan je iemand gewoon discipelen in hoe je een goede parkeerwacht wordt. En het is zo belangrijk dat we leven in een individualistische maatschappij waarin we gewend zijn alles zelf uit te zoeken. Maar geloof mij, dingen gaan 20 keer sneller als jij iemand hebt die het jou voordoet. Toen ik vroeger in de infra zat, dan was het not done dat je zelf op pad ging om een straatje te leggen. Je ging minimaal een aantal jaar mee met een ervaren stratenmaker om te leren om het vak onder de knie te krijgen. En het meeste leer je door het simpelweg te doen onder leiding van iemand die verder is daarin. Mijn vader die heeft ooit eens een keer een soort beeld gehad of een soort droom of een dagdroom. Hij was gymleraar. En in dat beeld kwamen mensen binnen. Dit is echt heel grappig. Kwamen mensen binnen in pakken. En met allemaal boekjes. En die gingen zitten op de bank aan de zijkant van de gymzaal. En mijn vader ging uitleggen hoe je moet basketballen. En al die mensen maakten aantekeningen. Zeiden, oh geweldig, weet je, basketbal is zo'n mooie sport. En ze maakten aantekeningen. Hoe maak je een lay-up? Hoe gooi je een free throw? Weet je, hoe gooi je een 3-punter? Hoe dribbel je? En ze maakten allemaal aantekeningen. En aan het einde was de les voorbij. En ze klapten hun notitieboek dicht en ze zeiden zo, nu kunnen we basketballen. Maar zo werkt het helemaal niet. Het is helemaal niet zo dat als jij kennis krijgt over iets, dat je ook daadwerkelijk weet hoe je die kennis moet toepassen in de praktijk. Nou, discipelschap is toepassing. Dat je leert basketballen. En dat je gewoon aan de slag gaat en dat je tussendoor dingen leert, tips krijgt en tricks krijgt. Dat is wat discipelschap is. Dus laat je discipelen en discipel anderen. En word een levende steen in het huis van God gebouwd tot een geestelijk huis. Waarom? Om een kanaal te zijn van zegen voor de ander en voor het huis. Dus een levende steen die bidt, geeft, dient en discipelt. Zorg dat je een levende steen wordt in het huis van God. Halleluja.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.